Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 96. We zingen de versen 1 en 5. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing dien God ter ere. En vers 5 geeft de eer aan de eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Psalm 96, versen 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in 1 Korinthe 15. We beginnen te lezen bij vers 35 en we lezen door tot het einde. 1 Korinthe 15, we beginnen te lezen bij vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen. En een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen. En een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen. En er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden, dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Gemeente, dan doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 29, het zesde vers. Psalm 29, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond bestuderen het eerste gedeelte van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar willen we twee keer over doen, vanavond en, zo de Heere wil, volgende week zondagavond het laatste gedeelte. Artikel 37. Ten laatste, geloven wij volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk zichtbaar, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamengevoegd, en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? Heere, God des hemels en God van deze aarde, we hebben het zojuist gezongen in Psalm 29. Loof de Heere die wonderen werkt. En hoe gepast is dat? Nadat we eerst het geloof beleden hebben en daarvoor ook een gedeelte uit 1 Korintiërs 15 gelezen hebben. Want daarin worden zulke diepe zaken verhandeld. Zaken beschreven die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar Heere, u bent de God die wonderen werkt. U hebt Israël verlost uit Egypte. U hebt een heel volk 40 jaar lang gespaard en gedragen in een dorre, droge, hete woestijn. U bent de God die wonderen doet, die Israël gebracht hebt in het beloofde land. En het beloofde land was vol met allerlei andere volkeren. Maar u hebt 7 volkeren uitgedreven die nog sterker waren dan Israël. Want u bent de God die wonderen werkt. O, wat zijn uw wonderen vele. De wonderen van de schepping. De wonderen van het groot heelal dat u geschapen hebt. Het wonder van de opstanding uit de doden. Het wonder dat de mens die niets met u te maken wil hebben, veranderd wordt. Hij komt tot bekering en hij leert u volgen. En zijn leven is vol met de Heere Jezus Christus. Wat een wonder, Heere. En ook het wonder van de wederopstanding van de doden. En als wij daar nu met elkaar over willen nadenken, dan bidden wij u, Heere. Wilt u ons leiden, ons helpen om over deze moeilijke materie na te denken. En Heere, laat uw woord met kracht en in betoning van de Heilige Geest en met kracht en in vele verzekerdheid verkondigd worden. Opdat wij daardoor vermaand en vertroost mogen worden. Heere, laat uw woord ook vanavond tot bekering mogen leiden. Laat het tot wedergeboorte mogen opwekken. O, wilt u wonderen doen? Want u bent die Heere die wonderen werkt. We zijn allemaal maar zwak, uw dienaar. En wij allemaal, we hebben uw kracht en hulp nodig om te preken. En geef, Heere, dat het woord gebracht mag worden wat u wilt dat hier gebracht zal worden. Dat het een woord op zijn tijd zal zijn. Een woord dat lieflijk mag zijn en harten mag treffen. Een woord wat licht werpt over uw weg en uw waarheid. O Heere, we zeggen u dank voor het wonder dat wij hier samen mogen zijn in vrede, in rust en veiligheid. Maar er zijn ook andere landen. Afgelopen week hebben we ook de berichten kunnen lezen van wat er plaatsvindt in India. Hoe uw kinderen door volksmenigten belaagd worden. Ze omringen een huis en ze slaan de ramen in. En ze slaan de bewoners, uw kinderen, die slaan ze hard in elkaar. Kerken worden binnengevallen en verbrand. En de politie doet er niets aan. Heer, het zijn ook onze broeders en zusters, al hebben wij ze nog nooit gezien. Wij bidden u voor hen. En wij bidden u of u hen kracht wil geven in deze zware nood. Heere, hoe verschrikkelijk als de bevolking toch tegen ons zou opstaan en dat de politie niets zou doen. O Heere, u houdt die machten in toom. Heere, wilt u ontfermen over uw kinderen daar in dat verre India? En wilt u geven, Heere, dat ondanks de vervolgingen uw kerk daar mag groeien? Want u bent toch de God die wonderen doet. En zo willen we u danken, Heere, dat Asia Bibi uit Pakistan mocht komen en naar Canada gegaan is. Daar is ook voor haar gebeden, ook vanuit onze kerken, vanuit onze gemeente. En we zeggen u dank dat ze daar nu mag zijn. Wilt u haar daar ook leiden in al de waarheid? En dat ze een levend getuige van u mag zijn en blijven. Laat het licht van haar mogen uitgaan. Licht door u verspreid. Maar tegelijkertijd, Heere, bidden wij u voor die vele anderen. Die ook gevangen zitten. Ook in Pakistan. In Iran. Zij die vastgehouden worden in verschillende Afrikaanse landen. Meisjes die geroofd zijn en als slavin gebruikt worden. Die de Heere Jezus niet willen verloochenen. En als ze dat wel deden, mochten ze naar huis gaan. Maar dat willen ze niet. En zo blijven ze vast in slavernij. O Heere, laat uw licht en uw waarheid, uw troost en uw geest hen mogen bestralen. Heere, laten er wonderen gebeuren. Laten slavenhouders tot bekering komen. Laten vervolgers door u opgevolgd worden. Dat ze geen kant meer op kunnen. Dat ze tot bekering komen. We bidden u voor hen, Heere, die vastgehouden worden in concentratiekampen. O Heere, het overweldigt ons. We weten het niet. En we zijn zo onmachtig. We weten niet wat er gebeurt in Iran. Wat er gebeurt in die gevangenis. In de hoofdstad. Het is u allemaal bekend, Heere. O, wij dragen hen allen u op. En wij geloven dat u overal ter wereld werkt. En wij bidden u, verheerlijk uw naam. Als het uw wil is dat ze nog in de gevangenis blijven, laat het dan mogen zijn tot de verheerlijking van uw naam. En dat zij bijzonder gesterkt worden. Dat het zelfs een voorportaal van de hemel mag worden. Die zware omstandigheden. Door u, door uw genade. O Heere, gedenk ook het volk Israël. Wilt u haar bewaren voor woeste aanvallen, die zonder dat er gericht wordt, op burgerdoelen geschoten wordt, ongeacht waar ze terechtkomen. O Heere, wilt u Israël beschermen en wilt u een eind maken aan zoveel terreur? En wilt u geven dat het Palestijnse volk ook verlost mag worden van die woeste leiders die hun eigen volk opofferen en onderdrukken, opdat ze de strijd kunnen voortzetten tegen Israël? We bidden u, Heere, wilt u daar met uw evangelie werken, al lijkt het voor ons onmogelijk. Heere, wilt u bekeringen geven? Uw kerk daar bouwen, in de Gaza-strook en onder de Palestijnen, maar ook in Israël zelf. Want dat alleen zal ware vrede bewerken, wanneer zij beiden buigen voor u, Heere Jezus. O, laat dat mogen plaatsvinden, want U bent de God die wonderen werkt. En zo bidden wij u voor uw ontferming. We bidden u ook voor ons kerkelijk leven, uw bewaring, uw leiding in de waarheid, uw zegen en genade. We bidden om wijsheid en licht aan hen die op verantwoordelijke plaatsen staan. We bidden u voor de Theologische Universiteit en allen die eraan verbonden zijn, de studenten, de hoogleraren, de docenten. Wilt u, Heere, voor hen uw genadig aangezicht doen schijnen, dat ze de waarheid mogen kennen en omhelzen. Heere, dan bidden wij u ook voor onze gemeente, voor allen die verdriet hebben of zorg hebben, die wachten op uitslagen van onderzoeken, die toch in een bepaalde spanning leven. Help hen, Heere, om al hun nood bij u neer te leggen. En dat, Heere, u krachtig bevonden bent, een hulp in benauwdheden. Zo bidden wij u ook voor de jongeren die bezig zijn examens af te leggen. Geef u hen wijsheid en kracht daarbij. En laat uw zegen over hun werk mogen plaatsvinden. En laat ze het ook in biddend verwachten van u, zo hun examens afleggen. Heere, gedenk onze jongeren, laat het in hun hart mogen leven. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Ook in heel hun leven. En dat ze met Samuel mogen zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, gedenk het werk van de kerkenraad. Gedenk heel onze gemeente. Hen die niet met ons samen naar de kerk kunnen gaan. Sterk en zegen en als ze thuis meeluisteren. Wil u gunst ons schenken, Heere. En wil ons nu leiden als we willen nadenken over dat moeilijk onderwerp. Over uw wederkomst. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden, waarbij we onze onwaardigheid belijden, onze tekorten die vele zijn, onze overtredingen. O, wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 24, de versen 2 en 4. Psalm 24, versen 2 en 4. Geliefde gemeente. Ik heb verschillende mensen mogen kennen in Amerika die afkomstig waren van Flakey. Namen die onder ons nog bekend zijn en heel gangbaar zijn, kom je daar ook tegen. In verschillende staten van de Verenigde Staten en ook in Canada. Want die mensen zijn destijds van Flakey vertrokken. Sommigen gingen eerst naar Rotterdam. En een enkele jaren gingen ze daarna door naar Amerika. En ze namen afscheid van hun geliefden. En dat was heel wat voor die mensen. Dat was het moeilijkste wel, om weg te gaan, om afscheid te nemen van geliefden. En vaak werden er dan bepaalde woorden gesproken voor ze weggingen. Vooral die laatste woorden. Dat de vader sprak tot zijn zoon. En hij dacht, ik zie mijn zoon waarschijnlijk nooit meer. En er waren diep indringende woorden. Nog een laatste advies. Nog een laatste aansporing. En dan vooral gericht op de Heere. Dat ze in dat nieuwe land toch met de Heere door het leven zouden gaan. En sommigen van u hebben het ook meegemaakt dat een geliefde heen ging op een sterfbed. En dat die geliefde nog bepaalde woorden sprak. Vlak voor het heen gaan. En die woorden hebben diepe indruk op u gemaakt. En u weet die woorden ook nog weer te geven. U vergeet het nooit. Want de laatste woorden van iemand hebben toch een bepaalde indruk. Die worden soms het leven lang meegedragen. Zo heeft de Heere Jezus ook zijn laatste woorden gesproken. En die woorden heeft hij gesproken in het laatste Bijbelboek, in het laatste hoofdstuk, in het op één na laatste vers. En wat waren zijn laatste woorden? Zijn woorden waren, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Dat waren zijn laatste woorden. En dan geeft Johannes de reactie van de kerk. En de reactie is, ja, kom, Heere Jezus. Want de kerk van de Heere Jezus, als het tenminste goed is, verwacht de dag van zijn wederkomst met groot verlangen. Dat het eigenlijk zo is, zo behoort het te zijn, dat we zo uitzien naar zijn wederkomst, dat als we weggaan op vakantie, dat we zeggen eigenlijk jammer, want de Heere Jezus is nog niet teruggekomen. Nou, ik durf niet te zeggen dat ik er zo in sta. Dat zal ook mijn ongeestelijkheid zijn. Maar misschien hebt u dat ook wel. Dat we nog zoveel plannen hebben en zoveel dingen willen doen, dat we eigenlijk niet eens zozeer denken aan de wederkomst van de Heer Jezus. Maar zo moet het toch zijn. Zo behoort het tenminste te zijn. Dat we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst. Daar eindigt ook de belijdenis mee. Hebben we nu niet gelezen, hopelijk volgende week. Met groot verlangen verwachten wij die dag. En daarom is het niet goed als wij maar hopen dat het nog wat even duurt. Gods kinderen, Gods kerk verwachten die dag met groot verlangen. Waarom? Nou, dan wordt de zonde teniet gedaan. dan houdt alle ellende in de wereld op. En dan wordt de Heere Jezus verheerlijkt. En dan wordt zijn kerk volmaakt. En dan breekt het heerlijke koninkrijk aan. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat zal zo heerlijk zijn. Soms, als u genade kent in uw leven, dan is het soms wel eens dat u de nabijheid van de Heere kunt ervaren. En dan kan dat juist zo mooi zijn, zo diep, zo rijk. En dat is maar een flauwe voorsmaak van hoe het dan zal zijn. En daarom verlangen Gods kinderen naar die dag met groot verlangen. En als we dat misschien niet doen, dan moeten we daar ons meer op gaan richten, ik en u. Dat we meer gaan verlangen naar die dag. Want het zal een heerlijke dag zijn. Nou, daar gaat het over. In artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de wederkomst van Christus en het laatste oordeel. Het is zo belangrijk en zo veel, dat doen we 2 keer over. Nu het eerste gedeelte gaat over de wederkomst en de opstanding. En volgende week, zo de Heere wil, dan doen we het tweede gedeelte. Dat gaat over het eindoordeel. Wat er dan zal gebeuren. En daarmee willen we dus ook de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis afsluiten. Dus we handelen hier over de wederkomst van Christus. En dat is de hoogste trap van zijn verheerlijking. U weet, we hebben bij onderscheiden de staten van Christus. Dat leren we op de catechisatie. En dan onderscheiden we op grond van de schrift de staat van zijn vernedering, de staat van zijn verhoging. En de staat van zijn vernedering, dat is de relatie die de Heer Jezus heeft tot de wet van God. Want de Heer Jezus kwam op aarde om de wet te vervullen. Daarvoor moest hij mens worden. Dus dan krijgen we de eerste staat, of de eerste trap van de staat van zijn vernedering, de menswording. En daarna heeft de Heer Jezus heel zijn leven geleden door alles wat hij zag. En vooral aan het einde van zijn leven heeft hij geleden. Hij werd gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Dat zijn de trappen van zijn vernedering. Dan moest hij de straf die op de overtreding van de wet rust, moest hij dragen. Maar daarna is de Heer Jezus vrijgesproken van die straf. Dan heeft de wet niets meer te eisen. En het is aan Gods recht voldaan. En dan krijg je de staat van zijn verhoging. En dat begint dan met de opstanding. Enkele weken geleden hebben we dat gezien. En dan zijn hemelvaart. En dan zijn zitten aan de rechterhand van God de Vader. Dat gebeurt nu. En de hoogste trap is als hij straks terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. En dan moeten alle mensen erkennen dat hij koning der koningen is. Misschien is dat wat beter. Goed, gemeente. We zijn dus aan het nadenken over de verhoging van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus is gekomen in deze wereld. Hij komt op 3 manieren in deze wereld. De eerste manier was toen hij mens werd. En toen in deze wereld gekomen is. toen hij kwam om zijn ziel te geven voor een losprijs voor velen. Daarna is er een tweede komst van Christus. En hoe is dat? Dat is wanneer hij komt wonen in uw en jouw hart. Dat is de tweede komst. Dat vindt nu plaats. Mensen die eerst niets van de Heer wilden weten, ze worden opengebroken door de kracht van Gods geest. En de Heer Jezus komt in hun hart wonen. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd in Johannes 14, vers 23. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen. En wij zullen woning bij hem maken. O, wat is dat toch heerlijk. Als de Heer Jezus Christus en God de Vader bij u komt inwonen in uw hart, dat u van hem bent. Ja, dan moeten alle dingen ten goede voor u samenwerken. Zo God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Dan hoeft u niet te vrezen. Dan zal hij er altijd zijn om u te dragen. Dat is de tweede manier waarop de Heer Jezus komt in deze wereld, in uw hart. En dan de derde manier waarop de Heer Jezus komt, is straks in de heerlijkheid met de wolken des hemels. Matthäus 25, vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is de wederkomst van Christus. En dat staat op heel veel plaatsen van het woord van God. Het werd de discipelen gelijk verkondigd in Handelingen 1 vers 11. Nadat de Heer Jezus opgevaren was. En ze zaten hem te kijken naar het laatste wat ze van hem zouden zien. En er kwam een wolk en die nam hem weg. En toch zaten ze te kijken. Als die wolk verder ging, waar is hij nu? En opeens stonden twee engelen bij hen. In lichtende kleding. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En zo werd er ook gepreekt in Handelingen 10. De apostelen preekten. Hij is degene, Christus, die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. En Paulus schrijft aan de Korintiërs, 2 Korinthe 5. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, dat wordt dan samengevat in artikel 37. En daar leest u aan het begin ten laatste. Geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. En wanneer komt de Heere Jezus dan terug? Wij weten de tijd niet. Maar we weten wel dat de Heere Jezus terugkomt wanneer alle uitverkorenen ingewonnen zijn voor de Heere Jezus. Zolang dat nog niet gebeurd is, komt hij niet terug. Want hij heeft zijn uitverkorenen, zijn volk van eeuwigheid lief gehad. En zo verdraagt hij dat mensen hem belachelijk maken. zijn wetten met voeten vertreden en hem vervloeken en bespotten. Terwijl hij voortdurend de aarde zegent. De Heere verdraagt dat. Waarom? Zou u dat kunnen verdragen? Als mensen u altijd belachelijk zouden maken en haten en tegen u opstaan. En dat is onverdraaglijk. Maar de Heere verdraagt het wel. Waarom? Omdat hij zijn volk zo lief heeft. En hij wacht tot de laatste geboren, wedergeboren is. En dan heeft het de wereld verder geen zin meer. En van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen niet. Nog de Zoon dan de Vader. En waarom heeft de Heer het dan verborgen gehouden? Waarom heeft de Heer niet gezegd, na 3000 jaar kom ik terug? Of na 2000 jaar kom ik terug? Kijk, dat is wel heel duidelijk. Omdat mensen dan ingezonken zouden zijn. En zouden slapen. En zeggen, ja, het is nog niet zo ver. En de Heere wil dat zijn volk zal waken. En dat de Heere wil dat zijn volk trouw zullen zijn in het doen wat de Heere hen te doen geeft. Trouw in de roeping die de Heere hen gegeven heeft. En tegelijkertijd wordt de ernst gelegd op de goddelozen dat zij zich zouden bekeren. Want er is haast bij. Er komt een dag, we weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Christus zal terugkomen om elk mens te oordelen. Het woord zegt het ons. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Prediker 12, vers 14. De zekerheid van de wederkomst ligt verankerd in het woord van God. Maar die zekerheid van de wederkomst ligt ook verankerd in de wijsheid van God. Dat hij de kwaden zal straffen en de goeden zal belonen. Hij zal zijn koninkrijk oprichten en elk koninkrijk heeft rechters die de schuldigen bestraffen en de onschuldigen vrijspreken. Dat is recht. En de Heer Jezus komt terug in om recht te oefenen. Dus in zijn goddelijke wijsheid zal hij zijn gerechtigheid beoefenen. En daarom zegt de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal. En wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. De wederkomst ligt ook verankerd in het geweten. Mensen voelen het, weten het. Heel veel heidense volken spreken ook over een straf of een behoud in het hiernamaals. Het geweten tikt en klopt. Ze weten het. Ieder mens beseft dat het kwaad gestraft zal worden. Dat God brengt de mens in het gericht. Het zij goed of het zij kwaad. Dat wij verantwoording schuldig zijn aan hem die hemel en aarde geschapen heeft. Die deze wereld geschapen heeft. Die ons onze lichamen geschapen heeft. Het is niet van ons. De schepping is niet van ons, de wereld niet, ons lichaam niet. Nee, het komt God toe. En veel mensen leggen hun geweten het zwijgen op. Je kunt ook je geweten helemaal doodschroeien. Maar het wordt straks opengebroken. Wanneer het eindoordeel er is. En hoe zal de Heer Jezus dan terugkomen? Hij komt terug lichamelijk. En zichtbaar. Zoals hij heen gegaan is naar de hemel, zo zal hij ook terugkomen. Ge zal gezien worden door alle mensen. Hij keert terug met grote heerlijkheid. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, huilen van schrik. En ze zullen de Zoon des mensen zien, komend op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Matteüs 24, vers 30. Het komt. En heel het Oude Testament sprak over de aanstaande komst van Christus in het vlees, dat hij komen zou om de zaligheid te verdienen. Maar het Oude Testament spreekt ook over de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt om de aarde te richten, de wereld met gerechtigheid. En in het Nieuwe Testament, dan is de Heer Jezus nog nauwelijks op aarde, of er wordt gesproken over een andere komst van de Heer Jezus. In Lucas 21, 27, als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. De apostolische brieven wijzen er geregeld op. De apostel in hun prediking. En de Heer Jezus zelf in Openbaringen 22. Ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij. De wederkomst van de Heer Jezus is zeker. Uit het woord. We weten nou uit zijn wijsheid, omdat er gerechtigheid moet gebeuren. We weten het uit geweten. Maar de wederkomst is zeker vanwege de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Er is een open graf, een leeg graf in het land Israël. Daar lag eens iemand in die is opgestaan. Hij was de eerste. En er zijn nog enkele lege graven daar buiten Jeruzalem. Die zijn nu ook leeg van de heiligen die ook opgestaan zijn. Die zich vertoond hebben aan de mensen in Jeruzalem. En gesproken hebben over de wederopstanding van Christus. En toen zijn ze meegegaan naar de hemel. En de opstanding van de Heer Jezus uit de doden garandeert dat alle doden zullen opstaan. Die opstanding, die wederopstanding en de wederkomst is zeker. En hoe zal de Heer Jezus dan terugkomen? Nou, het zal plotseling zijn, wanneer niemand het denkt. Herhaaldelijk wijst de Bijbel daar ook op. De Heer Jezus vergelijkt het met een dief in de nacht. We hebben een keer in Hamilton een dief gehad, maar die kwam gedurende kerktijd. Toen wij er ook nooit aan dachten. Misschien hebt u wel eens een inbreker gehad. Wanneer u het niet verwacht, zo komt de Heer Jezus, plotseling. Als een dief. Ge weet zelf zeer wel, 1 Thessalonicenzen 5, dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Ze willen het wel ontvluchten. Ze willen zich verstoppen onder de bergen in de holen. Maar het zal niet gebeuren. Plotseling komt hij terug. Zoals in de gelijkenis van de 10 maagden, die 10 bruidsmeisjes. Ze wisten dat de bruidegom zouden komen, maar ze wisten niet precies wanneer. Ze moesten waken en ze vielen allemaal in slaap. En dan opeens middernacht De bruidegom komt. Zo zal de wederkomst zijn. De Heer Jezus heeft het vergeleken met de vloed. Wat is die Noach toch uitgelachen geweest en gespot, bespot. Een vloed, een boot, midden in het land. Nou Noach, hoe staat het er nu mee met je boot? En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk. Ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging. En de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Plotseling, opeens begon het te regenen. En het bleef regenen. Stortbuien. Plotseling. Zo ook wordt vergeleken met de verwoesting van Sodom en Gomorra. Lot heeft nog zijn aanstaande schoonzoons gewaarschuwd. En ze lachten hem uit. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten. Zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Plotseling, onverwacht. De belijdenis zegt hier, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Die zullen gedagvaard zijn door de stem van de aartsengel en door het geklank van de bazuin Gods. En een ieder zal het weten. Christus terugkomt. God roept ons tot verantwoording. Hoe zal de Heer Jezus komen? Plotseling, onverwacht. Maar de Heer Jezus zal ook terugkomen met grote heerlijkheid en macht. Toen de Heer Jezus de eerste keer kwam in het vlees, toen hebben die herders wat gezien. De hele nacht hemel daar bij de velden van Efraïm, dat was gevuld met engelen die het allemaal uitriepen. Ere zij God in de hoge, vrede op aarde. En toen gingen ze weg. Toen was er weer stil. Toen de Heere Jezus opvoer naar de hemel, toen juichten de engelen. Psalm 24, vers 7. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij komen met majesteit, met zijn engelen, met al de heiligen. De heuvelen zullen wankelen, de bergen zullen waggelen. Dan komt de rechter. De bazuinen klinken, de hemelen openen zich. Het teken van de Zoon des Mensen wordt gezien. En een ieder zal hem zien. Daar zal God voor zorgen. Hoe dat gebeuren zal. En er worden engelen uitgezonden om Gods kinderen te verzamelen. De doden staan op. En Christus keert terug in heerlijkheid. Want al degenen die gestorven zijn, zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk ze zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Het wordt hier gesproken over de zielen. Wat is een ziel? Ja, dat is uw persoon, dat bent u. De ziel zit in u. Dat is misschien de geest. Dat is uw persoon, wie u bent. Als een stuk van uw lichaam afgehaald wordt, dan bent u nog steeds wie u bent. En als straks het lichaam afgelegd wordt in het graf, dan bent u nog steeds wie u bent. En dan gaat u naar, als het goed is, naar de hemel. Want de ziel is, de mens is geschapen met een ziel. De ziel aanbidt God. De ziel heeft een godsbesef. De ziel heeft een besef van goed en kwaad. En de ziel van elk mens gaat na het leven bij de Here onmiddellijk. Paulus zegt, ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn. Ik met Christus. Mijn lichaam blijft achter. Dat is mijn persoon. En zij die de Here Jezus niet hebben lief gehad, maar voor zichzelf geleefd hebben, zij worden dan, hun ziel wordt vastgehouden in banden van duisternis. Dat wordt vastgehouden tot de jongste dag. Want het sterven is geen ophouden te bestaan. De goddelozen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Matteüs 25, vers 46. En Matteüs 10, vers 28. En vreest u niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. God heeft macht het eeuwige leven te schenken of naar de eeuwige dood de straf te verwijzen. Maar dan op de jongste dag, dan komt de ziel weer tevoorschijn. Dat begrijpen wij niet goed. Maar het wordt weer verbonden met het lichaam. En dan zullen mensen opstaan met hetzelfde lichaam. Niet een ander lichaam, hetzelfde lichaam. Maar dat lichaam zal veranderd zijn. Want de Heere Jezus heeft zijn volk gekocht met lichaam en ziel. Als het goed is, bent u zijn eigendom. Naar lichaam en ziel. En dan uw lichaam, daar waakt de Heere over. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het is hetzelfde lichaam, maar het is wel anders. Een zaadkorrel, een graankorrel wordt in de aarde geworpen, het sterft. Maar het komt tevoorschijn. Heel anders. Maar het is toch wel hetzelfde zaadje wat zo is gaan groeien. Zo zal het lichaam ook veranderd worden. Gods kinderen zullen vernieuwd worden in een heerlijk lichaam. Zonder gebrek, zonder pijn, zonder stress. Het zal een beeldafspiegeling zijn van hemelse heerlijkheid. 1 Korinthe 15, vers 49. En gelijkerwijs wij het beeld van het aardse gedragen hebben, alzo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. En bij de opstanding zullen zij die nog leven, wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zullen zijn ook Gods kinderen die dan leven, die sterven niet. Die worden in een ogenblik veranderd. Een nieuw lichaam krijgen ze. In de punt des tijds. In een ogenblik, met de laatste bazuin. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. En zo komt er een eind aan deze wereld. Want dat is het einde. Dan is een einde gekomen aan de levenstijd. Een einde aan de genadetijd. Zo komt er straks een einde aan u en mijn leven. Er zal een einde zijn van de zonde. Er komt een eind, gemeente, aan deze wereld. Een eind aan de planten. Een eind aan de dieren, aan de schepping. Er komt een einde aan de biodiversiteit. Er komt een einde aan de vervolgingen van Gods kinderen. Er komt een eind aan het geloof van Gods kerk. Want dan zal het geloof overgaan in aanschouwen. Er komt een eind aan de hoop die nu bestreden en aangevochten wordt. Maar straks ontvangen Gods kinderen het voorwerp van de hoop. De Heer Jezus Christus. Maar er komt geen eind aan de liefde. De liefde blijft doorgaan en zal gezuiverd en volmaakt zijn daar in de hemel. Op de nieuwe aarde waar God zal wonen bij de mensen. Die liefde blijft doorgaan. Het zal alleen maar groter worden in heerlijkheid. Dat zal gebeuren bij de wederkomst. Nou, de mensen lachen om de wederkomst. Maar dat hebben ze wel eerder gedaan. Toen bij Noach. Maar het lachen is hen toen vergaan. En het zal weer gebeuren. Want gemeente, wij leven zogezegd allemaal in een bos. We leven allemaal in de bomen. We hebben allemaal een huis gebouwd in de bomen. En we vinden daar prachtig, zo'n mooi uitzicht. En zo hoog en droog en mooi en fijn en gezellig. Maar houd er wel rekening mee. De eigenaar van het bos heeft besloten dat al die bomen worden omgezaagd. Het wordt één grote kale vlakte. En als uw huis nou in de bomen zit, in dat bos. En als u daar uw thuis hebt, dan wordt u mee, dan valt u mee om met al die bomen. Zoek uw schat niet hier op deze aarde. Maar laat u een schat hebben in de hemel. En laat uw hart daarna mogen uitgaan. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar leeft u voor? Leeft u voor het hier en nu? Om steeds mooier en rijker en prachtig en hier het alles te maken? Doen we christelijk vernisje erover? Maar het gaat ons om hier, om vooruit te komen. Daar leven we voor. Nee, daar mag u niet voor leven. U moet leven voor hem. Voor zijn koninkrijk. Om daarvoor te leven, daarvoor te werken wat de Heer u geeft. Daarvoor te bidden. En dat het beeld van de Heer Jezus in uw eigen leven mag afstralen. Waar leeft u voor? Want hij komt. Hij komt. En het duurt niet lang meer. De biodiversiteit begint al eraan te gaan. U hebt het toch ook gelezen deze week. En de volken worden al onrustiger. De wapens worden al gevaarlijker. De spanning en de onvrede neemt alsmaar toe. In de westerse wereld hebben de mensen nog nooit zo goed gehad. En de spanningen nemen toe. De vervolgingen nemen toe. De mens der wetteloosheid openbaart zich. Zo onderscheiden we algemene tekenen en bijzondere tekenen van zijn wederkomst. De algemene tekenen, de valse profeten, de oorlogen, ziekten, aardbeving, verdrukking van de gelovigen, toenemen van de macht van de zonde, prediking onder alle volken. Dat is eigenlijk door de tijd is dat zo geweest, al is in onze tijd wel Dat de prediking juist uitgaat tot alle volkeren meer dan voorheen. Maar het zijn toch wat algemene tekenen. Maar daarnaast hebben we de bijzondere tekenen. De antichrist, de mens der wetteloosheid. Dat de mens zich niet meer om God een gebod geeft. Dat de wereld de leugen zal geloven en het beest. Ze zullen de antichrist aanbidden, de bekering van de Joden. De terugkeer van Israël naar eigen land. En zo zien wij nu ook al, niet alleen de algemene teken, maar ook de bijzondere tekenen. En toch zal zijn komst plotseling zijn. Wanneer we het niet verwachten. Daarom waakzaam te zijn. Want als u geweten had de tijd waarop een dief zou inbreken, dan had u klaargestaan. Had u voorzorgsmaatregelen genomen. En nou moet u voorzorgsmaatregelen nemen. En wat zijn dat? Dat u met vurige liefde en met vaste hoop en zeker geloof zijn komst zou verwachten. Dat u hem lief hebt, dat u daarom bidt, want liefde komt niet uit uw hart. Dat schenkt God door zijn geest. En mag u ombidden, dat hij wil zoveel geven. En dat we bidden om genade, dat ons leven aan zijn voeten mag liggen. Jonge mensen, misschien maken jullie het wel mee, die wederkomst. En dat je daarom je nu mag voorbereiden, dat jouw leven geborgen mag zijn in hem. Dat jouw leven aan zijn voeten ligt. Wat wilt u dat ik met mijn talenten en gaven die u mij gegeven hebt, zal doen? Dat we de zonde al meer en meer zullen haten. En al meer zullen vluchten naar de Heer Jezus. Dat we dat nieuwe leven in hem zullen kennen. Met het voortdurend gebed, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En leer mij naar uw wil te handelen, zo zal ik in uw waarheid wandelen. Voorbereiden. Het gebeurde in 1665 in Londen. Dat de pest toesloeg. Dat was de schrik van die tijd. Duizenden stierven in die stad. Mensen vluchtten de stad uit. Iemand die aangetast was met de pest was na 3-4 dagen dood. Eerst gezond. Niks aan de hand. Zondag nog in de kerk. Donderdag in het graf. Dat was de pest. Vreselijk. En ze wisten de pest kon komen. En de mensen wilden zich daarop voorbereiden. Kon dat? Ja, dat kon. Maar in die dagen werden er heel wat boekjes verkocht. En het ging over de kunst van het wel sterven. Die boekjes werden bij ons in de middeleeuwen ook verkocht. Welstervenskunst. Dat doen wij niet meer. Maar toch hebt u nog zo'n boekje. Achter in uw psalmboek. De ziekentroost stamt uit die traditie. Een boekje om ons voor te bereiden in dagen van ziekte om te sterven. Want dat deden die mensen toen. De dood was zo dichtbij. Ze probeerden zich voor te bereiden. Het jaar daarna, 1666, toen werd Londen getroffen door een verschrikkelijke brand. 90% van de stad brandde helemaal af. En wanneer mensen geweten hadden dat die brand zou komen, dan hadden ze zich daarop voorbereid. En hadden ze hun goederen weggebracht buiten de stad. Maar ze wisten het niet. En opeens kwam het. Maandenlang was er geen regen gevallen. Er ontstond brand. Het werd een grote ramp. Straks komt de Heer Jezus terug. Hemel en aarde zal vergaan. Nu is het nog genadetijd. Nu nodigt de Heere Jezus u en jou en mij uit om het leven bij Hem te zoeken. En als u zoekt, zult u het ook vinden. En daarom doorgrond, men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Amen. Laten we zingen Psalm 139, vers 14. Dat is 139, vers 14. Laten wij bidden en danken. O Heere, u zij al de lof en de eer en de aanbidding. En wat zal dat toch een heerlijke dag zijn voor uw volk. Dan worden ze verlost. En hoeveel zijn er nu niet? In de kampen, in de gevangenissen die smeken om uw wederkomst. Om verlossing uit hun nood. Heere, laten wij toch zo geestelijk gestemd mogen zijn, dat wij verlangen naar uw komst, dat wij ernaar verlangen om verlost te worden van zonde en ongerechtigheid, dat wij de koning mogen zien in zijn heerlijkheid. Heere, laten wij zo mogen leven, dat we verlangen naar u en naar uw komst. Want dat is verreweg het beste. O Heere, leer ons uw komst uit de hemel te verwachten met rijkhalzend verlangen. Leer ons ook, Heer, ons daarop voor te bereiden om het leven bij u te zoeken en te vinden. O, trek ons, Heere, bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Gedenk deze wereld in nood. Heere, kom spoedig terug om een eind te maken aan alle onderdrukking en aan alle zonde en kwaad. En wilt u tot die tijd, als nooit tevoren, een grote inzameling houden onder de volkeren, Want we horen ook onder moslimlanden dat er velen tot bekering komen. Dat er in Algerije zo'n 20 jaar geleden gezegd werd, er komen moslims tot bekering. En jaren daarna werd gezegd, we kunnen spreken over de christianisering van Algerije. Omdat in het geheim er zoveel zijn die tot bekering komen. Heren, wij zien dat niet. Maar wij bidden u, u die alles ziet, of u nog vele moslims tot bekering wil brengen. Ze zijn begonnen met de Ramadan, maar ze begrijpen het niet. Ze zijn verblind door de leugen. Heren, wij bidden u. Wilt u velen bekeren? Ja, door heel de wereld heen. Militante hindoes, wilt u ze bekeren? Want u regeert toch. Heere Jezus, kom spoedig terug. En mogen wij bereid zijn. Gedenk ons deze week om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 98, het 4e vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.